Vind je deze podcast leuk? Beluister dan ook de podcast Goudspraak. Ik ben Minke Boy. Als voormalig tophockeyster weet ik hoe Olympisch goud voelt. In de openhartige podcast Goudspraak praat ik met sporticonen die straks in Parijs voor het hoogste podium gaan. Over de weg naar goud. Beluister nu de podcast Goudspraak.
Ik vind dat niet een hele fijne koop voor Ajax.
Hij heeft zijn kop een beetje tegen ook.
Maar ook dat, hij kijkt ook altijd zo. Hij kijkt licht. Hij kijkt niet goed uit zijn ogen. Nee. And there used to be a ballpark where the field was warm and green. And the people played their crazy game. With a joy. Dit is aflevering 50 van de Hartgras podcast. Aflevering 50 van de Hartgras podcast wordt uiteraard gesponsord door Toto. Wat kost gokken jou? Stop op tijd, 18+. Links van mij zit Herman Koch. Tegenover hem Sam Planting. En tegenover mij Frans Tomezen. Omdat het aflevering 50 is, heeft mijn vrouw Harriet een chocoladetaart. Sorry, chocoladecake gebakken. Die ga ik nu aansnijden, speciaal voor de YouTube-kijkers. Intussen praten we gewoon door. We gaan het natuurlijk hebben over Twente tegen PEC. Over Feyenoord, nee, over iets van AZ, hè? Huh?
Hoe heet die club uit Madrid? Gaan we daar nog...
Madrid.
Sevilla heeft gelijk gespeeld.
Sevilla speelde gelijk.
Dus Barcelona kan nog weer tweede worden nu zelfs. En niet alleen derde, want ze spelen geloof ik volgende week tegen... Na de Interland-periode tegen...
Ze staan wel een heel eind achter, hè?
Op, ja, 12 punten en een
wedstrijd minder.
Dus 9 punten kun je zeggen.
Virtueel.
Virtueel. Ja. Maar dat halen ze nu waarschijnlijk niet meer.
Nee, denk ik ook niet.
Maar ja, Madrid is een enorme crisis natuurlijk.
Ik zie net dat ik voor de YouTube-kijkers iets onbeleefd heb gedaan. Ik heb mezelf het eerste puntje gegeven. Maar dat is omdat ik de voorproever ben.
Oké. Okay.
Dus ik ga nu even proeven. En als ik het akkoord geef, dan kunnen jullie ook. Ja.
Is goed.
Okay. Ja. Als ik blijf leven tenminste.
Poetineske praktijk hoor. Dit.
Ik las op Twitter een verhaal dat klinkt als broodje aap. Dat een oud vrouwtje had 8 taartjes gebakken voor 8 Russische soldaten. Een uur later leefde ze niet meer. Die 8 Russische soldaten. Want ze had iets in de taartjes gedaan.
Mm. Ja, is een beetje...
Moeten we dit kapot checken, dit verhaal?
Het klinkt als een sprookje.
Ja, de 8 taartjes, het sprookje.
Er was dus een oud vrouwtje.
Er was een oude vrouwtje en de 8 taartjes.
Ja. Ik vond het wel een goed verhaal, maar waarschijnlijk...
Toen waren er 8, toen waren er nog maar 7, toen waren er nog maar 6. Ja.
Maar dat ging heel snel.
Mm-hmm.
Nou, okay. Wie was er in het stadion gisteren? Ik steek mijn vinger op.
Denk jij?
Niemand?
Nee, ik was gisteren niet in het stadion. Wel iets eerder. De afgelopen week.
Benfica.
Ja. Bij Ajax Benfica.
Mijn dochter zei dat de sfeer bij Ajax Feyenoord echt stukken beter was dan bij Ajax Benfica.
Ja.
Maar ook al toen Feyenoord nog voor stond.
Mm.
Klopt dat?
Ja, ik kan het niet.
Was de sfeer een beetje mat bij Benfica?
Je merkte gewoon dat er een vertrouwen was van dat komt wel goed. En dat al voor het eind van de eerste helft
weg was.
Weg was. En ik moet zeggen dat ik zat met een paar mensen te appen. En ik zei, dit komt niet meer goed, zei ik al profetisch voor de rust.
Jinx.
Ja, dat was het. Het gevoel was er gewoon van. Je denkt, ze hoeven er maar 1 in te leggen en het is gewoon klaar. En dat is precies wat er gebeurde.
Ja. Sam, denk je dat Arne Slot eigenlijk de opvolger van Ten Hag moet zijn?
Dat Het zou wel grappig zijn. Behalve voor het Rotterdamse gedeelte van het voetballand. Dat lijkt mij wel de ideale kandidaat. Als al een terugkeer van Peter Bos, waar jij niet zo zin in hebt, volgens mij, Henk. Maar dat zou natuurlijk ook wel te verdedigen zijn.
Nou, ik moet je eerlijk zeggen, het spel van Ajax in de eerste helft deed me heel sterk denken aan Peter Bos. Dat je achter alles openzet. Dat je gewoon niet meer let op de tegenstander. En dat iedereen mag doorlopen waar die ook maar naartoe wil.
Ja, het is goed. Kijk, als je kijkt, redeneert vanuit Ten Hag, hè, van die toch begin 40 is. Dus naar alle waarschijnlijkheid een geweldige trainerscarrière tegemoet gaat. Voor hem persoonlijk is deze slechte fase goed. Want het is nu een maand, bijna 6 weken duidelijk dat er een antwoord is op Ajax. Benfica, nou ja, toch wel tot op zekere hoogte had 2 keer al het antwoord. En ook nu kleinere ploeg in de Eredivisie en nu ook een goede ploeg in de Eredivisie, Feyenoord. Van de risico's die Ajax wist op de een of andere manier wist te vermijden voor de winterstop. Van dat je toch gewoon massaal kan aanvallen op de helft en toch altijd voor de 5-0 speelt. Die worden gewoon nu keihard afgestraft. En dan zie je wel dus dat het zondeboek zoeken, waar er in bij Ajax-fans wel ziekelijke neiging toe is, is nu alweer begonnen. En dus nu heeft Daley Blind het gedaan. Dat ik ook denk van, nou ja, apart om iemand die de afgelopen 3 jaar een van je 2 beste spelers was, dat die het nu helemaal gedaan heeft. Maar terwijl, het is een collectief probleem. En dat het gisteren 2-1 bij rust was, vond ik eigenlijk het hoopgevendste nog aan die eerste helft vanuit Ajax oogpunt. Want het had het veel, veel lelijker kunnen aflopen. Dat had kunnen à la Barcelona bij Real Madrid kunnen aflopen. Ja. Want inderdaad, was weer open. En ik denk dat het voor Ten Hag gunstig is dat hij nu moet hij iets aan zijn basistactiek gaan veranderen van hoe die wedstrijden begint. Want na 3 succesvolle jaren is er wel een antwoord gevonden op wat hij goed doet.
Ja. Frans, ik heb een quote hier. Ik gun Anthony een wedstrijdje zonder VAR met Fraser, Rinus Israël en Cor Lems. Heerlijk, lekker uitleven. Dat zegt
Nico Dijkshoorn.
Pierre van Hooijdonk.
Oh. Nee, het is natuurlijk oude romantiek, hè, van toen er nog geen toen voetbal nog alleen op de radio was en toen kon je inderdaad
kon je iemand gewoon doodschoppen. Ja, maar dan Van Hooijdonk verlangt daarnaar terug.
Ja, ik denk dat het ook wel een uiting van frustratie is. Want het was natuurlijk. Ik zit wel te genieten van zo'n strijd tussen met Malasia, want dat is ook een vuilak. Dus er zijn 2 van die straatvechtertjes. Ik vond dat een van de vorige wedstrijd al genieten. En nu ook. En ik moet zeggen, Malasia speelde mijn grootste deel uit de wedstrijd eigenlijk.
Ja, het gebeurde vlak voor mijn neus in de eerste helft. En ik had toen het idee van Makkali, die gaat helemaal geen kaarten willen geven deze wedstrijd. Maar Malasia deed ook wel dingen die niet helemaal door de beugel konden.
Ja, het is gewoon een viezerik ook, toch? Dus, en het doet het wat subtieler als die. Ja, vroeger natuurlijk die knoesten van Feyenoord. Ja, dat was echt ziekenhuiswerk. Maar dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk. En dat deden heel veel spelers toen. Ik kom zelf ook uit die tijd, dus ik herken het wel. Het voetbal was veel harder toen, toch?
Ja. Brazilië, Nederland in 1974 is daarvan een heel mooi voorbeeld.
Ja, en onze vereerde Neeskens, dat was toch ook een schaver en een zager. Dat,
ja, Lazarus Israël. Maar goed, ik dacht van jeetje, Pierre, wat kan jij slecht tegen je verlies? Maar ja, anders word je geen topvoetballer, hè?
Nou, ik moet zeggen, ik snap het wel, het chagrijn van Feyenoord. Want ik moet zeggen, ik zat naar die wedstrijd te kijken. En ik dacht toch wel heel lang, Feyenoord gaat winnen.
Ja.
Mm. Dat is ook eens het vervelende van zo'n wedstrijd, vind ik altijd. Ik bedoel, je kan heel ontspannen naar AZ, weet ik veel, FC Twente kijken. Dat was trouwens niet gisteren, maar ik ben de hele wedstrijd lang, voel ik me niet goed.
Ja, dan weet je wat de Feyenoorder doormaakt zijn hele
leven
eigenlijk.
Ja, eigenlijk dat. Ja, maar dan hou je er een beetje rekening mee. Maar als je nu denkt dat na Benfica dat het dan weer 2-2 zou worden of 2-3, dat is gewoon iets wat je niet gewoon niet wil meemaken. Dus, nou, want? Dus ik kijk liever naar Aston Villa Arsenal, want dan denk ik, ik ben dan voor Arsenal. Maar ik word niet, stort niet in als ze
verliezen,
als
ja.
ze gelijk spelen. Ja. En hier denk ik echt van, ik wil dit gewoon niet meemaken. Ja. Dan maar de auto van Verstappen die uitvalt, weet je wel. Ja. Zap ik daar naartoe. Ja.
Heb je echt weggezet?
Waar wij wat bij?
Bij Ajax Feyenoord?
Nee, zo erg is het niet. Want ik blijf wel ook altijd als de echte supporter hoop houden dat het goed afloopt. En het loopt dan goed af. En dan vind ik op dat moment, er wordt natuurlijk nu veel geklaagd over Anthony die dan zich aanstelt. En zo, volgens mij kreeg hij trouwens wel, werd hij wel echt geraakt.
Nee, zeker. Ze schopten maar allebei naar een bal.
Wat we hadden al van tevoren een plan gemaakt om niet het extreme verwijt van een Amsterdamse Ajax-tafel te krijgen. Kunnen we wel even erkennen dat Anthony en Tadic gewoon historisch vervelende ventjes zijn? Gewoon niveau Van Bommel, Toivonen, Kuit. Toch, dat, kom op. Dat moet, denk ik, zelfs de meest hardcore Ajax-ziet toch geweldig.
Ik vind Tadic, kan ik me wel in vinden, want die gaat 3 keer per wedstrijd doet hij een sterfscène. Maar Anthony werkt ook enorm op mijn lachspieren. Ik heb gisteren echt keihard gelachen.
Ja, dat had die Arne Slot ook. Die stond daar ook te lachen aan de zijlijn.
Nee, maar dat is volgens mij een bepaald aspect van hem. Kijk, als je Feyenoorder bent, dan haat je hem. Maar als je als mens naar hem kijkt, zoals Slot ook gedaan heeft, dan vertedert hij op een of andere manier ook.
Ja, hij kwam ook bij die persconferentie nog met 1 kruk, geloof ik, binnen. Ja. Toen schoot Slot ook in de lach.
Ja.
Ook van die slippers. Weet je? Je zag ook zo'n teen die helemaal vernacheld was. Ja. Als je even goed oplet, als je het beeld even stil zou zetten. Maar goed, dat was niet door de schop. Maar ik vind dan dat wat er tegenover staat bij Anthony is dat hij dan op zo'n hek klimt en zijn shirt uittrekt. Dan denk ik, ja, dan ben je wel echt. Hoor je bij de club, zeg maar. Daarom vind ik hem niet zo irritant. Hij klaagt wel veel.
Voor de tegenstander, dat geldt ook voor Martinez. Ook een bloedirritante speler natuurlijk.
Voor de tegenstander.
En ook dat opvangen wat hij deed, dat was natuurlijk ook.
Dessers.
Argentijnse stijl was dat toch?
Ja. Overigens ging Dessers ook 2 keer dood, hè?
Dessers houdt er ook wel van. En er stond Linzen er nog ineens in. Als je een eikel, zou maar zeggen.
Ja.
Nee, elk team heeft een paar van die spelers waar de tegenstanders helemaal gek van worden, die supporters. Ja. En dat maakt het voetbal ook wel leuk, vind ik. Zou maar zeggen dat je de man you love to hate hoort er wel bij.
Ja.
Maar Sam, jij noemde net Toivonen en Van Bommel. Dat vind ik wel echt nog echt een categorietje. De top 3 is dat. Zitten die alle.
All-timers. Gewoon. Ja. Zeker Tadic, ondertussen, als je nu een supercut maakt van hem in de afgelopen 5-6 wedstrijden tegen Feyenoord en PSV. Nou, dan kan je een mooi YouTube-filmpje van 15-16 minuten krijgen, waarin hij gewoon echt continu gewoon. Wat hier in Nederland sinds een paar jaar te boek staat als Getafe-gedrag. Dat doet hij natuurlijk continu. Is natuurlijk. Als het je eigen speler is, is dat natuurlijk geweldig. Zie de populariteit van een Stijn Vreven of zo. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat we ondertussen in die categorie eikels zitten te praten. Maar
wie gaat dat Tadic niet moet gaan shoppen op de lijnbaan?
Nee, denk ik ook niet. Nee. En wie gaf Toivonen toen ook alweer die beuk? Toivonen was een wedstrijd Ajax-PSV. En in de eerste minuut kreeg Toivonen echt een enorm Veldman, geloof ik.
Ja, Paulsen was volgens mij. Paulsen heeft ooit zoiets gedaan, maar volgens mij op Van Bommel of op Toivonen.
Toivonen, Paulsen, klopt. Het was Paulsen. Ja.
Ja. Maar ik vrees toch dat. Wat ik denk ook dat we over 20 jaar. Weet je wie was echt vervelend? Was Tadic. Want Toivonen zit nu alweer een jaar of 10 overheen. Maar ik denk dat we wat we gisteren zagen wel.
Ah, Tadic kan natuurlijk veel beter voetballen. Dus die was gewoon een lomperik. Het was gewoon een verschrikking op het veld natuurlijk.
Ja, en die keek ook altijd verwend en geïrriteerd.
Van Bommel kon ook wel voetballen natuurlijk. Dat deed hij af en toe tussen het schoppen door. Zag je toch wel zijn verfijnde stijl, zou ik maar zeggen.
Nee, maar Tadic is nu een beetje uit vorm, maar doet natuurlijk wel heel veel. Heel erg goed.
Nou, hij schoot die bal met links in de bovenhoek.
Ja, nou, om de gisteren.
Want ik zat ook te denken van, wissel hem nu. Weet je wel, kort na rust. Hij brengt niks. En Ten Hag zei na afloop van, ja, daarom laat ik hem staan. Hij kan elk moment in de wedstrijd kan hij zo'n bal geven. Ja. Dat is natuurlijk zo. Ik vond wel dat bijvoorbeeld Berghuis veel te laat werd gewisseld.
Oh, wat was die slecht, zeg. Je dacht bijna dat hij voor Feyenoord speelde.
Ja, dat zei Willem Vissers vanochtend in zijn wedstrijdverslag. Zei hij dat hij nog steeds voor dat hij meer voor Feyenoord heeft gedaan dan voor Ajax.
Hij gaf wel een mooie assist in ieder geval.
Eén keer, ja. En daarna gaf hij hem weg.
Ik vind dat trouwens ook een beetje irritante voetballer. Die Berghuis.
Ja, ik ook.
Gevoelsmatig gewoon dat ik denk. Ik vind dat niet een hele fijne koop voor Ajax.
Het heeft zijn kop een beetje tegen ook.
Maar ook, hij kijkt ook altijd zo. Hij kijkt licht. Hij kijkt niet goed uit zijn ogen. Nee. Maar ik heb hem nog niet geaccepteerd dat hij bij Ajax speelt. Ik had hem liever bij Feyenoord gezien gisteren.
Het ging na de wissels wel een stuk beter.
Ja.
Ja, nee.
Dat kwam omdat Klaassen goed inviel. Ja. Maar ik zou Berghuis hebben gewisseld en niet Alvarez. Want het werd beuken. En dan heb je meer een Alvarez dan een Berghuis. Dus later moest hij toch Berghuis wisselen. Ja. Maar die kon echt niet in het fysieke niet mee.
Sorry Henk, ik vind Alvarez de laatste wedstrijden niet meer zo...
Hallo, Benfica thuis, beste man.
Ja,
hij is wel echt heel goed hoor, Alvarez.
Die goal was wel zijn schuld indirect natuurlijk. Dat rare geduwde bij die cornervlag.
Kan je over van mening verschillen, hè?
Maar Alvarez was in
het
eerste
toch beter
jaar
niet kunnen doen.
Dat hij bij Ajax zat, was deugde die niet volgens iedereen.
Ja.
Dit seizoen begonnen, toen het voor het eerst een beetje lastig werd dit seizoen, was het Gravenberg schuld. Nu verschuift het weer naar Berghuis.
Maar je kan toch niet zeggen dat hij iets bijdroeg, Berghuis, gisteren?
Nou, maar voetbal is toch niet elke keer... Je bent toch niet zo goed als je laatste wedstrijd? Want als je zo... dat is zeg maar hoe Barcelona kapot ging. Door, als je zeg maar elke week... Als je elke week het einde van de wereld beleeft, heb je niet meer door dat je daadwerkelijk naar het einde van de wereld...
Nee, maar dat was toch ook de schuld van Mingueza en van die slechte spelers. En die komen er nu niet meer in. Dus het is wel degelijk zo. Als je op de top speelt en je hebt twee spelers die ondermaat zijn, dan verlies je. En dat bij Ajax was het toch ook met Rensje. Je hoeft hem niet de schuld te geven, maar het viel wel op dat alle kansen, toen hij erin stond destijds, aan die kant vallen. En nu vielen ze allemaal aan die andere kant. Liepen ze door op links. Ja.
Maar ik vind het
blind toch wel iets mee te maken.
Ik vind het zondebokken. Je kan daar niet zo snel van terugkomen. Hè? Van als je een speler massaal. Als je dus met 53.000 man om iemand vervanger gaat roepen. Iemand die best wel veel miljoenen op de tafel in het buitenland laat liggen. Om weer voor zijn eigen club te spelen. Dat is iets wat je zeg maar niet omgedraaid krijgt. In tegenstelling tot, je kan wel zo'n kutvoetballer toejuichen en dan later denken, ja jezus, die kon eigenlijk echt heel weinig van. Maar als je zeg maar een speler die waar je jaar in jaar uit wekelijks iets aan hebt, dat die van het eigenlijk een op het andere moment, dat je denkt van nou ja, dat kan niet meer. Van dat draai je denk ik niet echt meer terug qua
verhouding. Nee, maar je kunt toch gewoon een paar weken ernaast zetten. Die Tagliafico is toch hartstikke goed. Die staat er een heel seizoen naast.
Heel goed.
Terwijl die ontzettend veel heeft bijgedragen aan Ajax. Het hele publiek dat juicht al als hij zijn veter strikt. Dat is veel erger dan blind een keer eruit.
Ja, want Sam, zetten. Je kan niet natuurlijk supporters verwijten dat ze keuzes maken. Ik bedoel, Tagliafico... Ja,
je mag er wel toch wel enige... Er wordt loyaliteit van spelers verwacht. Er wordt loyaliteit van spelers verwacht. En zodra dat ook maar enigszins een hint ernaar ruikt dat niet zo is, zie Onana, dan ben je een verschoppeling. Dan ben je de antichrist. En dan diezelfde loyaliteit kunnen spelers dan niet. Want er is toch wel een echelon spelers bij Ajax. Die, snap je, dan hebben we het over Blind, Tadic, Klaassen, wat dan ook. De leiders, dat die enige loyaliteit zouden mogen verwachten van het publiek. Want... Ook nog eens zo, als je namelijk ook nog eens de rol van een Blind analyseert, kom je erachter dat het niet per se... Blind is altijd langzaam, ook als Ajax supergoed speelt. Dus het is niet opeens zo dat tegenstanders opeens bedenken, hey, Blind is langzaam, laten we er misbruik van maken, of gebruik van maken. Van dat is iets wat je collectief als ploeg opvangt. En nu is Blind de volgende op het hakblok en eerder was het Gravenberg. En je ziet ook dat Gravenberg is dan kennelijk uit ander hout gesneden dan de meeste voetballers, want die reageert er heel sterk op. Maar... Ik vind het zo grappig om te zien dat zelfs nu Ajax een goede selectie heeft, dat dit zo, deze hardheid er zo erg in blijft. Terwijl als we over 8 jaar misschien een wat mindere Ajax-ploeg hebben, dan verzuchten om spelers als Blind of Graaf.
Nee, maar het gaat erom dat ze Nico toejuichen, Tagliafico. En dat is al, als de reserves worden opgenoemd, dan is Tagliafico de laatste reserve. Die wordt aangekondigd door de speaker. Ja, dan gaat het hele stadion juichen. Ja, nou ja, zo is het nou eenmaal. Hij heeft zich voor Ajax publiek onsterfelijk gemaakt door de manier waarop hij speelt. En wat dat betreft is Blind gewoon een opposite. Typisch de andere kant vertegenwoordigt die nadenken, slimmigheidjes, steekballetjes. Allemaal wat Nico niet doet. Die gaat gewoon vol met zijn kop vooruit, gaat hij het duel in.
En wordt Nico ook niet toegejuicht omdat hij bijna weg was? En dat het misgelopen is en dat ze nu blij zijn dat hij er nog is?
Ja, al die aspecten spelen natuurlijk een rol. Ja. Hij is gewoon de zogenaamde publiekslieveling. En dan moet ik denk
maar wat
wel
nou als Blind daar tegen moet kunnen. Erin, voor Blind. Ja. Je haalt dus je grootverdiener eruit, een van de twee leiders van de ploeg. Tajvico komt erin en speelt zoals hij speelde in Leeuwarden. Dus dat hij gewoon echt een kwetsbaar punt is in de ploeg. Dat hij een doelpunt weggeeft. Dat hij in balbezit niks toevoegt. Van wat dan? Wat doe je dan na 3 weken? Heeft hij dan hem uitfluiten en daily roepen? Want ik vind dat niet een heel... zeker terwijl je gewoon op het punt staat nog 2 prijzen te winnen. Vind ik dat niet een heel sympathieke manier van...
Ja, maar je hoeft van... Het publiek is een stadionpubliek is een monster. Daar hoef je geen rationele overwegingen van te verwachten. Ik bedoel, ze steken hun eigen stadion in de fik. Ja.
Ja, dat is ook een fijne...
Ja, nee, maar jij verwacht nu van die supporters een weldoordachte, empathische opinie over het spel van Daley Blind.
Maar om het even veel botter te stellen, van je kan niet een clublegende gaan lopen uitfluiten in een wedstrijd die je gewoon nog kan winnen.
Vind ik ook.
Maar dat gaat niet over het publiek. Maar ik heb het liever over de keuze van Ten Hag om Blind te lang te laten staan. En terwijl die Klaassen, die altijd ook levert en er soms ook niet goed is, maar altijd vol ingaat, die zet hij wel rustig hele wedstrijd op de bank.
Inderdaad. En Alvarez zet hij er nu naast meteen een hele helft. En dan kan je je vraag stellen.
Dus die Blind kan best eens een keer op de bank zitten. Dat vind ik helemaal geen. Ik vind het raar dat dat niet zo is zelfs. En hij zet Gravenberg ook op de bank.
Ja.
Terwijl die nu weer in topvorm is.
Ja.
Dus hij durft het kennelijk bij Blind niet, dat denk ik. En dan zeg je een van de leiders. Maar in het veld zijn natuurlijk ook, als je het Martinez tegenwoordig ziet, ik denk dat dat ook wel een leider is hoor. Dat die week in week uit blinkt hij uit.
En als we kijken naar Slot versus Ten Hag, wie heeft er dan gewonnen? Nou ja, Ajax heeft gewonnen uiteindelijk. Maar welke ploeg was als ploeg beter?
Nou, zeker in de eerste helft was Feyenoord gewoon beter. En het was ook voor de, wat ze altijd zeggen, cliché, voor de neutrale kijker was het natuurlijk een wedstrijd om van te genieten.
Ja, ja.
Niet als je supporter bent van één van die twee ploegen, denk, want dan is het een en al spanning. Maar ik vond wel die Arne Slot een beetje zwak in die persconferentie na afloop, dat hij die invalkeeper, die Marciano.
Ja, dat
vond ik zo'n.
Dat had hij niet moeten doen.
Dat zal Ten Hag nooit doen. Dat vind ik dan wel zwak. Daarom moet hij ook maar geen trainer van Ajax worden.
Bij het doelpunt van Tadic, dat hij hem gewoon de schuld gaf, bedoel je?
Ja, ja.
Ja, ja. Ja, nou ja, gewoon zei van ja, we weten gewoon dat hij minder is dan Bijlo. Dat vind ik niet aardig om dat over een speler te zeggen. Dat kun je misschien zien. Maar om dat als trainer dan te gaan zeggen...
Nee, Ten Hag deed dat inderdaad niet.
Je hebt er nog een aantal weken nodig, die Marciano. Dus, en die denkt van, nou, mijn trainer vindt mij echt een stuk minder.
Onder keepers een veel gehoorde klacht. Dat keepers toch echt makkelijker... Zeker keepers die zeg maar niet de incumbent zijn in een ploeg.
Ja.
Dat die super makkelijk onder de bus gegooid kunnen worden.
Ja, maar Ten Hag, om nog even daarop terug te komen... Die doet dat niet met Onana... Die waarvan ook gezegd kan worden, ja, het was misschien een fout van hem tegen Benfica.
Hij zei een communicatie of zoiets fout was,
ja,
het, geloof ik.
Maar iedereen maakt fouten, zegt Ten Hag veel sneller. En niet van, hij is wel een beetje zwak, hij heeft geen wedstrijd. Want dat soort vragen krijgt Ten Hag dan. Is het niet ook een beetje dat hij misschien wedstrijdritme mist? Nee, dat is het niet. Of was het juist andersom? Zei hij juist dat het wel een rol speelde? Dat weet ik nu niet meer. Maar in ieder geval bleef hij achter Onana staan.
Ja.
Die toch heel veel doelpunten incasseert de afgelopen 5-6 wedstrijden.
Ja.
En toch gewoon een hele goede keeper is. Vind ik.
Ja, ik betrapte me wel op dat ik pas weer een beetje miste. Dat ja. Toch gek.
Wij vroegen op de tribune aan elkaar, hoe lang moet pas weer nog revalideren? Ja. Over trainers gesproken. Koeman.
Ja. Koeman.
Daaraan gekoppeld A, Nederlands elftal.
Ja.
B, Barcelona.
Ja, het lijkt bijna als...
C, moreel kompas.
Ja. Maar ik denk dat Barcelona die bijna opgelucht zijn dat hij weg is. Dat die spelen zo bevrijd. Het is ongekend eigenlijk, dat verschil, vind ik.
En in het begin was het verschil nog niet zo merkbaar. Toen zei men over het algemeen van... zie je, Koeman is weg, maar het is nog steeds niks.
Ja.
En dat is nu wel, die discussie is wel gesmoord.
Je zag ook dat toen Memphis erin kwam, was het meteen slechter ook. Dus al dit, alles... En ook dat,
ja,
wat Koeman zei met vier man verdedigen, zelfmoord met die trage Piqué. Oh, prima, weet je, ja, wel. Ja. Piqué rustig op de middenlijn.
Ja. Viel het jullie ook op dat Memphis als enige andere sokken aan had? Als enige. Ze hadden allemaal die nationalistische Catalaanse tenue, hebben ze dan nu aan. Hè, wat bijna de Catalaanse vlag is. Maar die sokken zijn ook. En die Piqué die trekt ze altijd tot bijna bij zijn onderbroek trekt hij ze op. Hè. Dat klinkt, ja, heel goed. Maar Memphis heeft opeens van die hele korte sokjes. Maar niet de teamsokken had hij aan.
Dat heeft hij altijd, toch?
De nationalistische ondertoon tezijde. Ik vind dit uitshirt veel meer FC Barcelona waardig dan het impressionistische thuisshirt. Waar gewoon echt...
Dit gele shirt.
Hij zat ook een tijdje zo'n roze uitshirt. Dat was een schande voor het voetbal.
Ja, maar ik vond dat gisteren wel...
ja, nee, het is wel mooi.
Had wel wat.
Nee, ik ben ook niet tegen. Ik vind het ook een mooi shirt.
Misschien een weer sokkendeal.
Waarom speelde Madrid in die donkere shirts thuis? Waarom was dat? Dat Madrid in die...
Ja,
en waarom ze niet in het wit speelden, ja.
Omdat er volgens mij... ik neem aan dat dit een nieuw Europees uitshirt of zoiets... een speciaal shirt... kijk, het is toch weer 110 euro.
Maar dan zag het er dubbel niet uit, vond ik. Ik vind als zij zo helemaal in het wit zijn... is het indrukwekkend.
Ja,
ze zagen er nu uit als in zo'n eredivisie club, weet ik wat. hebben allemaal zulke shirts, volgens mij.
Ja.
Maar ik vond... het was wel een feit dat Memphis viel... niet goed in. Wel energiek, maar zelfs die Dembele, die dus werkelijk de ene na de andere bal weggaf, die miste hij al een beetje.
Ja, want ik vind die Ferran Torres ook geen ster, maar die vind ik dan toch nog stukken beter dan Memphis.
Ja, schiet ze er wel vrij soepeltjes in.
En Memphis loopt ook altijd verkeerd, weet je wel. Dan kan die een dieptepaas verwachten en dan loopt hij terug om een bal op te halen. Dat soort dingen. Terwijl die Aubameyang die staat heel te scherp.
Die is echt geweldig.
Ja,
hè?
Fantastisch.
Dat is echt fantastisch.
Ja, want dat is dus een fout van Arteta. Om ruzie te maken met zijn beste speler.
Ja, ja.
Dat is ook onbegrijpelijk.
Was dat al... Zat hij, want hij komt... Hij ging nu via Dortmund. Is hij toch bij de Aubameyang?
Nee, Arsenal. En hij was...
Via ik weet natuurlijk Arsenal. Ja.
Maar als aanvoerder op de bank gezet daar. Maar hij presteerde ook wel echt niet meer.
Ja, maar hoe kan dat dan? Want nu is hij goed.
Ja, dat is Xabi is aardig trainer. Ik moet wel. Ferran Torres is wel, vind ik tot nu toe heel goed.
Ja, vind ik ook hoor.
Hij is heel goed wel, maar
echt heel goed.
Ja. Ik vind sowieso dat en ook dat Xabi Dembele aan het voetbal heeft gekregen en je hebt nog steeds, het is nog steeds een labiele jongen.
In de tweede
jongen.
Helft was het natuurlijk weer achterlijk wat hij deed.
Want Henk, jij bent natuurlijk groot Frans voetbal. Van je hebt op Netflix heb je Ballon sur le Bitume.
Ja.
Documentaire over Parijs straatvoetbal.
Zeker.
En daarin zitten twee soundbites van Dembele. Terwijl ze hebben waarschijnlijk de hele dag gesproken. Maar uit die soundbites kan je eigenlijk al alles destilleren wat je nodig hebt over... Hij is gewoon niet... Hij is niet heel erg gewoon bij de pinken. onze Ousmane.
En het is een beetje nette manier. Maar
dat natuurlijk iedereen die met deze gast heeft gewerkt weet van... Ja, die je hoort altijd van die quotes van ja, het is bijna Messi-niveau voetballer. Terwijl als je dan op het veld kijkt, dat je denkt, ja, oké. Maar het is nog steeds, hij kan nog steeds 70 keer balverlies leiden. Maar was gisteren natuurlijk wel...
Twee assists.
Ja, en ook hij was echt een probleem voor die arme Nacho. Die me echt continu kwijt was. Ik vind het heel
knap. Snapte ik ook weer niet. Waarom zet je niet Alaba op zo'n snelle speler?
Alaba is naar Madrid gekomen met de belofte dat hij centraal mocht spelen.
Ja, maar hij zou in deze wedstrijd, had je hem echt op de flank aanvallend. Want Nacho kan ook aanvallend veel minder dan hij.
Maar misschien heeft Alaba dat echt contractueel. Want de reden dat hij zich liet weglokken uit München, behalve dan dat hij het salaris kreeg wat hij wilde in Madrid, was dat hij dus niet meer back was. Want dat vond hij beneden zijn kunnen. Dat was gisteren en dat ik vroeg me ook altijd af. Dat ik dacht van ja, zeker na een kwartier of zo. Dat je denkt van, nou, je hebt toch nu wel genoeg gezien, toch?
Maar ik begreep echt niet waarom die Dembele er niet uitgehaald werd. Want hij was natuurlijk in de eerste helft geniaal. Ja. Maar je ziet bij hem altijd dat concentratieverlies of zo. Ja. Of hij begint al met concentratieverlies. En dan wordt hij ook gewisseld. Maar nu had hij dat pas in de tweede helft. Na allemaal geweldige dingen gedaan te hebben.
Ja. En dan denk verloor hij 5 keer de bal binnen 2 minuten.
Ja. Ja. Ja.
Maar wel goede... Voor mensen die nog steeds Frenkie aandelen hebben in Barcelona... is dit wel heel hoopgevend gisteren.
Ah, Frenkie was weer heel goed, hè?
Ja. Ja. Want, dat,
eindelijk weer.
Ja, eindelijk. Want je kon redeneren van toen Xabi erbij kwam... van nou ja, de beste middenvelder van de laatste 15 jaar... krijgt Frenkie onderhanden, dat is goed. Maar ik vond het die eerste weken dat ik dacht... ik zag een scenario voor me dat die Gabi of die Nico González... dat die gewoon hem echt zelfs in de pickorde voorbij zag gaan.
Ja, die Nico is wel minder, hoor.
Ja, dat is meer vechter, inderdaad.
Een lomperik.
Bijvoorbeeld zo'n Gabi, ja, zeker met hoe de publieke opinie rondom de Jong toen even een tijdje was. Maar ik vond hem gisteren wel weer... Hij en Pedri waren wel echt...
Pedri was Pedri een andere planeet, hè?
Ja, ja. Geweldig. Echt ja. Zo goed. Ik hoorde gisteren, volgens mij, ik weet niet of het Siert de Vos zelf was die dat zei, maar ik denk het wel tijdens commentaar, dat Pedri dus ooit proef gespeeld heeft bij Real Madrid. Ja. 2 weken en dat ze hem niet goed genoeg vonden.
Ja, het is ook...
Toen hij 16 was of zo, denk ik.
Ik was 2 weken geleden op Tenerife. En wij reden langs het dorp waar hij is opgegroeid op Tenerife. Mm-hmm. En dat ligt zeg maar 2 dorpen... voorbij waar CD Tenerife speelt. Maar op de een of andere manier heeft Las Palmas... wat toch...
Een ander eiland is aan de hele andere kant.
Dat is een flink boottocht. Die hebben hem toch op de een of andere manier weggekaapt. Dus er zijn 2 clubs die de beste voetballer... van de komende 10 jaar hebben misgelopen.
Ja.
Dat vind ik wel knap. dat je bij die jongen denkt... Nee, laat maar even.
Ja. Een beetje wat ook bij een ander niveau, maar wat bij Mazraoui dat natuurlijk ook omheen hangt. Ik zag laatst zo'n interview met hem, las het. Dat hij zei dat hij al elk jaar weer in spanning zat of hij wel door mocht bij de Ajax.
Ik herinner me dat heel goed.
Ja. Maar Henk, jij zegt altijd, dat komt omdat hij de jongste van zijn lichting was. Hè?
Zeker.
En dus te klein. En
Mazraoui te klein?
Ja, toen in je leeftijdscategorie.
Okay. En hij weegt natuurlijk nog steeds... Hij was echt inderdaad veertje was hij vroeger.
Ja, en zijn concurrent was Zeefuik. Ja. Dus dan heb je aan de ene kant een jongetje dat 50 kilo weegt. En die moet opboksen tegen Zeefuik.
Hij speelde toch ook vaak op het middenveld bij Jong Ajax?
Nee, Jong Ajax wel. Ja. Maar daarvoor was hij gewoon rechtsback.
Ja.
En Zeefuik was zijn concurrent. Ja, daar weet je niet van.
Je bent nog steeds... Beetje toekomstwatcher toch? Of valt het nu mee?
Ik ben heel lang niet geweest, want we hadden corona. Maar ik ben van plan om nu weer te gaan.
Wie bevallen je? Van de...
Nu?
Ja?
Dat weet ik dus niet. Ik heb geen idee. Ja, Nassi Univar vind ik goed. Maar dat weet ik van een paar tv-beelden. En de zogenaamde doorstroming, die laat enigszins te wensen over.
En die jongen met die mooie naam van Axel Dongen nog.
Ja,
oh, ja, geweldig. Ja, die heb ik ook een paar keer gezien. Van Axel Dongen, ja. Adellijke naam natuurlijk. Ja.
Ja. Maar Koeman.
Oh ja, daar waren we nog niet...
Daar wil je van wegblijven misschien, hè?
Ja, er rijdt een trein voorbij en daar moet je opspringen. Dat is volgens mij zijn hele leven in een notendop.
Ja.
Daarna Valencia toen en nu weg bij het Nederlands elftal... op het moment dat het heel erg goed gaat. En dan,
zomaar, hè, zonder enig verontschuldiging, wegwezen.
Ja. Hij heeft natuurlijk wel het Nederlands elftal weer een soort strijdlust gegeven nadat ze
de zeker.
Boerachtige sferen...
Ja, maar daarna ging hij er gewoon vandoor. Ja. Dus het stond in zijn contract. Maar als Barcelona zou komen, de club van zijn hart, dan zou hij weg mogen. Maar nu is hij dus weer bij het Nederlands elftal, het team van zijn hart, denk ik. Ja. Maar zou de KNVB dan weer zo'n... clausule hebben ingebracht. Als Real Madrid komt, mag je weg.
Ik denk dat je dat makkelijk erin kan zetten.
Ja, dat klopt wel. Ja. Toen ik het zei, dacht ik, maar die komen niet meer.
Ik zou er al in zetten, gewoon als Club Brugge komt, mag je weg.
Het is echt... Ik ben die KNVB... Ik weet niet wat voor organisatie dat is, maar op het moment dat niet één club ter wereld Koeman meer wil... Zegt de KNVB, weet je wat? Laten we hem bondscoach maken.
Ja.
Want hij kan zo goed opschieten met Virgil van Dijk. Ja.
Maar wie moet het dan worden? Ron Jans?
Nee, dat moet je maar niet vragen.
Ik kijk vooral erg uit naar Louise's reactie op dit geheel.
Ja, ja, nog niet gehoord, hè? Nog
nee.
Niet, heeft hij wel gereageerd?
Nee, nee, nee. Het vuurwerk, denk ik. Ja, gok
ja,
ik zo.
Zeker, want die haten elkaar in hun... Kijken of over de schutting wordt er allemaal vuilniszakken over de schutting gegooid daar in Portugal.
Naar elkaar, hè?
Naar elkaar, ja.
Ja, met open vuilnisbak.
Ik weet niet eens hoe ver wonen ze daar van elkaar af. Weet iemand dat?
Moet je naar Google Earth kijken.
Ja.
Ik denk 20 meter.
Ja, hier weet je.
Dus met een flinke worp heb je zo'n vuilniszak wel in het zwembad.
Ja, hier van Jinek, die was toch in dat, die was toch bij ze langs, bij dat
oh, ja?
Programma dat hij deed het. Een soort van als een echte lakei.
Zowel maar. Bij Koeman als bij Van Gaal?
Ja, wel bij Van Gaal. Ik kan me mee met iets te herinneren dat Van Gaal enorme lezing aan het geven was aan jou hier. Ja.
Nou ja, we moeten dat afwachten met Koeman. En inderdaad, of Van Gaal dit leuk vindt. Dit brengt mij op onze fantastische organisatie, de Toto. Dankzij wie wij hier allemaal zitten. Wat kost gokken jouw stop op tijd, 18 plus. En de Toto vraagt om onze voorspellingen bij de wedstrijden van de week. Dat is Nederland-Denemarken.
2-2.
2-1.
1-3 voor Denemarken.
Ik zeg 1-1. En wie gaat er scoren?
Eriksen natuurlijk. Als hij het speelt, want hij had geloof ik ook weer corona. Hè?
Ja, maar corona. Hij zou op tijd beter zijn. Ja.
Ja. Wie gaat er scoren? Dat zal wel weer.
Danjuma. Hm? Danjuma, komen we op?
En denk ik Gakpo.
Gakpo.
Gakpo. Oh nee, die is geblesseerd en hij is dom.
Nee, maar die mag niet meedoen.
Mag nog eens meedoen.
Enkel.
Dan denk ik dat Memphis toch scoort.
Oké.
Is jou voor jou? Je bent volgens mij geen liefhebber.
Ik ben geen liefhebber, maar die penalties neemt hij toch altijd wel lekker.
Sam, Danjuma, is hij geselecteerd?
Ja.
En gaat hij spelen?
Ik durf zelfs te zeggen, ik denk dat het van alle spelers in deze selectie, dat zijn lot het meeste invloed heeft of Nederland een leuk of stom WK gaat spelen. Omdat
hij is aan het doorbreken.
Hij is aan het doorbreken en ook gewoon van... Eigenlijk al, nou ja, zelfs in de Robben-tijd, want het was altijd wat er tegen... Het is al zo lang een probleem wie er op de flanken bij het Nederlands elftal voorin staan. Ja, ik ben persoonlijk gecharmeerder van Memphis dan jij. Dus laten we even voor het gemakshalve zeggen dat deze plek veilig is. Dan is het de vraag of Nederland met 2 of 3 aanvallers speelt. Maar ik vind het zelfs bij 2 heel lastig om te zeggen van... die moet per se spelen. En Danjuma vind ik eigenlijk van die 7-8 opties ruim de beste. En ook, ik vind hem crimineel onderschat hier. Van wat hij doet bij Villarreal is echt heel knap. En op een veel serieuzer niveau dan menig ander Nederlands aanvaller.
Want wat heeft hij in de Champions League? Heeft hij 4 keer gescoord?
13 goals, 6 assists dit seizoen. In
totaal?
In totaal.
Alle competities?
Ja. Ja. Wat natuurlijk echt best oké is, zeker. Het is een ploeg die ook nog eens niet op eigen initiatief speelt. Die best wel countert. En allereerst ook een leuke club. Hij heeft sowieso leuke clubkeuzes eigenlijk sinds hij uit Nederland weg is. Club Brugge, Bournemouth, nu dit. En hij is gewoon echt hij is serieus goed geworden.
En ze hebben hem gekocht voor echt wel veel geld, hè?
16, 17 volgens mij. En oplopend naar echt een bedrag in de 20. Maar dat is hij al nu al... Hij is nu al ruim meer waard. Want als je gewoon... En van de productiefste aanvallers in Spanje bent, dan ben je gewoon wel vertegenwoordig je wel wat meer geld dan 20 miljoen.
Ja, ik herinner me een keer een onder 19 interland. En toen zat hij nog bij NEC.
Speel heette die nog Groeneveld.
Ja, en toen dacht ik heb nog nooit van deze jongen gehoord, maar die is wel heel snel langs de lijn. En gevaarlijk.
Ja, heel en slim ook.
Wat zijn zijn beste punten?
Ik denk dat zoals bij veel voetballers die op dit moment slagen, is zelfverbeterdrift staat in elk geval in de top 3. Van het is iemand die daar echt obsessief mee bezig is. Er is ook leuk, in de zomer was hij bij een van mijn werkgevers, VI, was hij langs om over zijn eigen spel te praten. Hij heeft daar flink over nagedacht. En hij is inderdaad voor een buitenspeler is best wel uit de kluit gewassen. Van hij is gewoon eigenlijk gebouwd als een centrale verdediger. Maar gewoon wel met de kwaliteit van een buitenspeler. En dat werkt anno nu gewoon heel goed.
Maar dat zie je toch wel vaker. Vinicius bij Madrid en zo. Van sterke jongens.
Wordt steeds inderdaad...
Mbappé natuurlijk.
Ja, die jongens bij Liverpool zijn natuurlijk ook echt atleten.
Anthony.
Ik,
Anthony. Zouden we even vergeten.
Ja. Maar ik ben echt benieuwd, omdat hij natuurlijk nooit bij een van de drie grote clubs heeft gespeeld hier. En ook bij voor de gemiddelde voetbalkijker niet echt aansprekende clubs in het buitenland zat. Wordt hij nog steeds een beetje gezien als een soort van noviteit? Terwijl ik denk dat het best wel belangrijk is dat hij een belangrijke rol krijgt. Want je hebt niet zoveel goede aanvallers.
Bergwijn.
Henk.
Ja.
Malen.
Wat?
Malen toch af en toe. Donjan Malen.
Bergwijn heeft geen slechte wedstrijd gespeeld hoor, in Nederland zelf al.
Nee, maar dat wissel van Tottenham, kan je die op dit moment in de basis bij Oranje zetten?
Nou ja, wij spelen tegen de Denen. Die spelen volgens mij heel vaak met wisselspelers. Ik verwacht die Brad Waite ook alweer in de basis. Ja. Bijvoorbeeld. Dus interlandvoetbal is toch anders. Ik denk dat ze trainen samen en dan raken ze samen en worden ze een team. Dus dat is niet zo belangrijk, denk ik.
Dat is ook wel wat je bij Memphis ziet. Dat hij dus inderdaad, ik ben het ook wel met jou eens, dat hij juist wel schittert en sterk is in het Nederlands elftal. Alleen in Barcelona loopt het nog.
Ja, maar nu ga je wel krijgen dat ze met drie verdedigers gaan spelen. Misschien maar met twee aanvallers. En dan vind ik Memphis nooit zo geweldig met één andere aanvaller.
Ja. Het komt omdat hij niet diep gaat. Gisteren, Aubameyang gaat diep. En Dembele gaat ook diep. En Memphis, die loopt onmiddellijk. Laat hij zich zakken en gaat naar de bal toe. Ja, maar dat is zijn taak niet volgens mij. Ga diep, jongen. Gisteren vroeg hij er ook weer steeds om.
Volgens mij snapte hij het voetbal niet dat je meestal niet aan de bal bent. Dus dat je heel veel moet doen zonder bal. Volgens mij is hij pas actief als de bal bij hem in de buurt komt. En als dat niet zo is, gaat hij hem gewoon helemaal ophalen op het middenveld.
Het is natuurlijk wel gewoon echt een probleem dat het Koeman-tijdperk Oranje als gewoon de twee ruim belangrijkste aanvallende spelers, Memphis en Wijnaldum, ja, non-seizoenen hebben die. Toch, ik bedoel, Wijnaldum begint echt treurig te worden. Dus ik ben wel heel benieuwd naar wat Van Gaal. Ik neem aan dat hij allerlei rare systemen uit de hoed tovert, waar ik echt veel zin in heb. Maar ik ben echt benieuwd of die gasten nog steeds gewoon inderdaad, dat de oranje versie van Memphis nog steeds een heel andere speler is dan toch een beetje de verloren ziel bij Barcelona.
Ja, ze zouden zoals Chelsea moeten spelen met 3-4-3, heet dat geloof ik, dat je toch met drie aanvallers speelt.
Ik denk dat dat gebeurt.
En die arme Wijnaldum, die had daar natuurlijk al, die moet daar gewoon weg, toch?
Ja,
dat zootje. Verwende sterretjes. Ja, dat is heel vervelend. Daar hoort hij helemaal niet.
Het probleem is dus dat hij...
Daar hoort bijna niemand eigenlijk.
Hij heeft een contract wat niemand wil overnemen.
Echt waar?
Ja, tuurlijk. Hij is weggegaan met Liverpool. Omdat Liverpool wilde zijn salaris al niet meer betalen. Zijn salariseisen. Dus dat is echt het probleem met al die jongens die nu verpieteren bij PSG. Er is geen club op aarde die dat salaris kan betalen. Dus
maar ze hebben toch al genoeg verdiend. Ze kunnen toch ook voor de helft ergens anders gaan spelen. Memphis heeft dat overigens wel volgens mij gedaan, hè, dat hij geld. Tenminste, dat deed hij als voorkomen, alsof hij.
Ik denk dat hij niet voor een halve koek en een half ei in Frankrijk speelde. Maar het zou kunnen. Maar
toch dat balletje van Wijnaldum, die steekbal die hij gaf in één keer, de laatste wedstrijd van Paris Saint-Germain, weet je niet meer? Liet hij de bal zo van zijn voet glijden. Dat is echt een hele mooie bal. Volgens mij voor Mbappé.
Oké. Maar tegen welke
Dat weet ik
tegen
niet
Bordeaux
meer.
Of zoiets was dat niet? Of niet?
Ja, ik kijk niet ook al die wedstrijden van Paris Saint-Germain. Ik zou met mijn zoon, met Pablo, hadden we gedacht, we gaan leuk naar Paris Saint-Germain, Olympique Marseille. Weet je wel?
Ja.
Wij gaan wel eens samen.
En het lekker in het uitvak zitten of zo.
Ja, dan ergens zitten waar je... precies in het Olympique Marseille vak. En na zo'n nederlaag in de Champions League denk je van, laten we dat gewoon maar niet doen. Dat is helemaal niet leuk.
Nee.
Ze worden zelf, Paris Saint-Germain wordt uitgefloten, Messi wordt uitgefloten. Mbappé geloof ik niet. Maar,
nee.
Maar het is helemaal niet meer leuk om naar Paris Saint-Germain. Ik dacht, het is leuk, een reisje naar Parijs, een croissant en een œuf mayonaise en dan naar de wedstrijd. Maar ik wil helemaal niet meer naar Parijs. Dat had ik ook een klein beetje, moet ik zeggen, met het verlies van Ajax in de Champions League. Dat in de aanloop naar Ajax-Feyenoord het toch minder glans had. Dat je alleen maar denkt, ze moeten dit wel echt winnen. Maar niet meer van, nou, ze zullen na Benfica wel eens even laten zien hoe goed ze zijn. Het was alleen maar angst. Zo zat ik tenminste naar de tv te kijken.
En vonden jullie het niet gek dat er was 5 minuten extra speeltijd? En die hele scène ontrolde zich rond Tadic en Anthony. Mm-hmm. Die duurde denk ik 2-3 minuten. En hij telde niks bij, nee. Makkelie.
Nee, ik denk dat die 5 minuten al, die had Feyenoord zelf gerekt, dat hij dacht, had hij toen maar wat beter benut.
Oh ja, ja.
Want je bent
ja.
gewoon vrij in het kiezen van of je het verlengt of niet. Dat hoef je niet te doen volgens spelregels. En volgens mij, die keeper was heel irritant bezig. En ze waren sowieso heel lang over de inworpen. Dus dan denk ik, ja, dan heb je die tijd zelf op deze manier ingevuld.
Dat
dan
hij ze gestraft heeft.
Moet je niet reclameren aan het eind.
Ja, en Slot zei er ook niks over.
Kijk, ik ben benieuwd of het nog 10 jaar of 20 jaar duurt voordat we naar zuivere speeltijd gaan. Maar dat wordt natuurlijk eenzelfde uitvinding als het afschaffen van de terugspeelbal. Bijvoorbeeld, ik heb voor mijn werk best wel vaak jaren 80 en 70 wedstrijden moeten analyseren. En dat is gewoon, zelfs met de geweldige dingen erbij, dus zelfs met Cruijff en Sprink, noem het allemaal maar op, van je schaamt je echt kapot voor hoe teams toentertijd gewoon misbruik maakten van regels. Dat op dat EK 88 gewoon dat teams waren die gewoon van op de helft van de tegenstander 70 meter terugspeelden. En dan gewoon, ik denk dat we zodra we naar zuivere speeltijd gaan, dat we dan pas doorhebben van, oh shit, gewoon voetbal was echt voor 40% traineren. Gewoon van, dat zo'n wedstrijd zoals dit, dat eerst zit de ene partij echt historisch te kutten en dan de andere. En ik denk dat er is een oplossing, maar dan moet je wel zeg maar een spel wat niet heel graag veranderd wil worden, veranderen.
Ja, zoals basketbal, hè, waar je Amerikaans basketbal, er wordt steeds stilgezet.
Ja. Ajax Benfica was geloof ik 43 minuten.
Ja, ongezet speeltijd. Tegen Portugezen, altijd als je die lijstjes kijkt, in Portugal is de zuivere speeltijd echt ruim een kwartier minder dan in Nederland. Ja. En dan, waar hebben we het dan nog over? Want dat is toch een heel andere sport.
Ik vind wel dat het mentale deel, dus het treiteren enzovoort, wel heel erg erbij hoort. Want ik ben zelf veroordeeld tot de hockeysport, omdat mijn zoons op hockey zijn gedaan. En daar is het allemaal heel sportief.
Eigenlijk is de schuld van Makira. Hè?
Ja. En dan is het allemaal heel sportief, gedaan. Heel sportief en weet ik wat. Hè? En dan vind ik het altijd een verademing om die vuile streken te mogen beleven. Omdat het mentale spel erbij hoort. En het onsportieve enzovoort. Ik hou er wel van, moet ik zeggen. Dat het als het heel atletisch zou worden enzovoort. Ik weet niet of dat... Ik vind het wel mooi dat er ook van... Net zoals we hadden het over Blind. Dat zo'n trage slak zich toch kan handhaven in zo'n spel. Wat eigenlijk helemaal niet meer voor hem ontworpen is. Blind hoorde in de jaren 50 of 60, hè, was die stopperspil of zo geweest.
Je hebt me wel overtuigd. Ik ben nu eigenlijk tegen zuivere speeltijd. Want het is inderdaad wel...
Want dan zou Blind...
Veel van de intrige is...
Het geldt zelden voor buitenspel. Hè, dat is bij het hockey bijvoorbeeld ook afgeschaft. Maar daar staan ze wel gewoon voor de keeper te wachten tot er een bal diep wordt gespeeld.
Sorry, er zijn ook van luisteraars van de podcast verwijt gekomen dat we te veel over hockey hebben. Ja. Nou ja, hockey in Rotterdam ook.
en Rotterdam ook. Lang.
We hebben het trouwens helemaal niet over PSV gehad, over discriminatie. Want ik moet toegeven dat ik geen liefhebber van PSV ben. Ze spelen wel erg goed de laatste tijd.
Ja, vind ik ook. Ja. Echt heel goed.
Het zijn natuurlijk ook hele goede spelers. Fijne individuele spelers, zoals die Madueke en die Sangaré.
Nou ja. En Veerman, hè? Volgens mij is dat sinds Veerman erin zit, zijn ze zo goed.
Ja, en wij leefden tot voor kort in het misverstand dat Ajax een sterkere bank zou hebben dan PSV.
Omgekeerd, hè?
Maar dat is helemaal niet waar. PSV heeft gewoon een veel grotere en betere bank dan Ajax.
De voorhoede zeker.
Ja. Ja.
Ik vind het erg knap dat je hebt daar met Mauro, Doan en Gutierrez.
Ja.
Dat zijn 3 van de beste spelers na de winterstop. Het zijn gewoon jongens die meermaals echt volledig zijn afgeschreven. En niet alleen door fans, maar ook door de club. Zo van, kan je alsjeblieft weg? En dat die nu PSV in de titelrace houden, vind ik wel eigenlijk wel een heel mooi verhaal.
Maar zouden ze ook blij zijn dat Schmid weggaat? Dat ze denken, hij gaat toch weg. Dus we kunnen nu gewoon gaan voetballen.
Ja, die wisselt natuurlijk raar. Maar ik vind dat toch een sympathieke man. Ik weet niet. Gewoon als persoon denk ik, dat lijkt mij niet geen onaardige... Nee, en het feit dat Gutierrez, Doan en wie jij net nog meer noemde... opeens aan het voetballen komen, dat ligt natuurlijk aan Schmid.
Ja.
Die is erin geslaagd om die jongens niet verbitterd te krijgen. Die heeft ze gewoon enthousiast gehouden.
En bijvoorbeeld met Zahavi had hij echt een crisis... Maar dat
kunnen hebben. Van gewoon iemand die A, niet meer in Nederland wil wonen en B, niet meer scoort.
Ja.
En C, ruim het meest verdiend van al die spelers in de selectie. Maar dat is ook gewoon goed gekomen. En dat vind ik ook wel weer knap. Dat hij op een moment dat iedereen rondom PSV klaar met die gast was, dat hij hem gewoon erin liet. En dat hij nu volgens mij 6 wedstrijden op rij heeft gescoord.
Ja.
En These, die ergens ook afgeschreven leek door die, wat ik ook nooit begreep, voor die Mwene, want een hele middelmatige speler leek me dat. Maar toen,
ik heb deze altijd echt goed gevonden.
Ja, ik ook. En die kreeg toch weer een kans en die gaat er toch weer, pakt hem weer.
Ja.
En nu geselecteerd door Koeman. Van Gaal.
Ja. Net als Drommel. Wat dat
nee, maar Drommel. De eerste vraag op de persconferentie aan Van Gaal. Louis, overleg jij nou met Koeman over de selectie voor het WK? Want toch, Koeman moet toch door met die jongens. Daarna,
Ja, want dat vind ik wel gek. Dat ze zeggen, we gaan met 28 man spelen.
En Gravenberg niet. En
Gravenberg niet.
En Klaasie wel.
Ja.
Dat is heel merkwaardig.
En Veerman vind ik ook merkwaardig. Want misschien dat hij nog niet ervaren is, maar dat wordt toch een van de beste middenvelders van Nederland. Dat zie je toch in alles.
Ja, dat denk ik ook. Maar Veerman heeft zelf gezegd, en dat vond ik redelijk volwassen. Ja, ik speel nu 6 wedstrijden goed. Dus ik verwacht niet te worden geselecteerd. En ik begrijp ook dat ik niet ben geselecteerd. Dat is natuurlijk logisch.
Een Rens werd wel geselecteerd na 6 goede wedstrijden, toch?
Ja, dat was ook een fout van Louis. Maar Gravenberg niet en Klaasie en Til wel, is raar. Dat is echt vreemd.
Ja, die Til, daar heb je niks te zoeken toch op het internationale...
Scoorde gisteren wel.
Ja, maar hij loopt veel enzovoort, maar... Ik denk dat hij niet moeilijk af te stoppen is.
Nee, het is meer een jongen voor...
Zambiaan in de oranje selectie, hè? Hij is in Zambia geboren.
Oh ja?
Ja.
Oh, vandaar dat hij zo goed kan lopen misschien. Afrikaanse looptechniek ontwikkeld.
Getraind op hoogte.
Ja. Groot, wil ik net zeggen, ja. Of grote hoogte zuurstof verrijkt. Ja. Hoogtetraining. Ja.
Pelle.
Pelle wil een stukje taart.
Pelle maakt het afrondgebaar, dat gaan we nu doen. Ik nog even voor de kijkers op YouTube. Dit is de nieuwe Hartgras. Hij heet De Klassieker, dit nummer. De uitzending zal ook De Klassieker gaan heten. En ik sluit me daar graag bij aan. Nog even wijzend op een goed stuk van Tantunali over Roman Abramovic. Over wie je toch een beetje anders gaat denken als je dat gelezen hebt. En dan natuurlijk weer een aflevering van de serie Voetbalmoeders van Ilse Waringa. Tot zover Hartgras nummer 50. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. €17,50 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na 2 nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl.